Het is 2030. We werken nog maar 6 uur per dag, eten uit een voedselbos en drones helpen kwekers plagen en ziekten te bestrijden. Dit is de podcast Onderzoekers over de toekomst, waar lectoren van Hogeschool in Holland hun visie delen over de toekomst van onze wereld. Ik ben Rudy. Met in deze aflevering lector diversiteitsvraagstukken Machtel de Jong. Machtel doet onderzoek naar inclusie, studiesucces en binding in het hoger onderwijs. Ze had een centrale rol bij de totstandkoming van een breed gesteund manifest om stagediscriminatie in het hoger onderwijs aan te pakken. En dat diversiteit en inclusie nu onder een vergrootglas liggen, zal je niet ontgaan zijn. Het zorgt voor een veelheid aan rijkdom en mensen, ervaringen en contacten, maar het zorgt ook voor wrijvingen, polarisatie en conflicten. Waar zien we de uitdagingen terug in onze samenleving? Hoe beïnvloedt het onze werkomgeving? Wat is de juiste manier om hier op individueel niveau mee om te gaan? Op welke manier kan je zorgen voor een echte, inclusieve werkomgeving? En welke rol speelt het onderwijs hierin? Je hoort het in deze aflevering. Ik vind het best wel spannend.
Ik vind het ook spannend.
Ja?
Ja.
Het is een heel actueel onderwerp, maar ook een onderwerp wat onder een vergrootglas ligt.
Ja.
Maar ik zie mezelf in deze podcast ook wel als lerende.
We zijn allemaal lerend.
Ja.
Elke dag weer. En elke ontmoeting met iemand anders maakt dat je weer iets bijleert. En dat
Precies.
is alleen maar mooi. Als je daar maar voor open staat.
Voor deze podcast 100%.
Ja.
Voordat we richting de stellingen gaan, ben ik wel benieuwd. Hoe omschrijf jij inclusie en diversiteit?
Nou, voor mij is, dat komt ook uit de literatuur hoor, maar diversiteit gaat om verscheidenheid in de brede zin van het woord. Heel vaak als het over diversiteit gaat, gaat het over wel of geen migratieachtergrond, maar diversiteit is natuurlijk veel breder. Het gaat ook over man-vrouw, over geaardheid, over wel of geen handicap hebben, over sociaal-economische klasse. Dus diversiteit is heel erg breed. Als het gaat om inclusie, dan gaat het heel erg om, komt ook weer uit de literatuur, om erbij horen, om jezelf kunnen zijn, om gewaardeerd worden om wie je bent. Dus diversiteit is vaak eerste stap. Hè? Wij willen divers zijn, maar inclusie komt daarna.
Helder. Dat is even goed om gezegd te hebben, denk ik, voor deze aflevering. Laten we beginnen met de stellingen. Graag ja en nee en daarna kort nuanceren. De eerste is de geforceerde diversiteit, zoals het vrouwenquotum, werkt alleen maar averechts.
Ja, stellingen als het gaat over diversiteit en inclusie, daar past eigenlijk geen ja en nee op. Een geforceerde diversiteit, hè, dus vrouwenquotum.
Maar als je eens moet kiezen, wat zal het dan zijn?
Ja, dan zou ik toch kiezen voor nee.
Oké. Anoniem solliciteren is nodig voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Ja.
Aan voetballers vragen de One Love aanvoerdersband te dragen, helpt de strijd tegen discriminatie niet?
Nee.
Laten we eerst naar de eerste gaan. Je was al begonnen met een toelichting ja. geven. De geforceerde diversiteit, zoals het vrouwenquotum, werkt alleen maar averechts.
Nou kijk, we kunnen niet ontkennen dat in sommige beroepsgroepen of opleidingen is sprake van een ongelijke verdeling. Hè? Van hoeveel kans heb je om op een bepaalde plek te komen. Maar op het moment dat je wordt aangenomen omdat je een vrouw bent, of omdat je van kleur bent, of omdat je een handicap hebt, dan zullen mensen je ook altijd anders bekijken. Alsof je een soort vinkje bent die je moet zijn. Zo van, oh, nu hebben we ook een vrouw en dan is alles goed. En mensen gaan dan toch zich altijd afvragen van, ben je aangenomen omdat je een vrouw bent of omdat je goed genoeg bent? En de vrouwen uit mijn privékring eigenlijk, die zijn eigenlijk al heel erg op tegen. Ik ben zelf ook tegen vrouwenquotum bijvoorbeeld. Omdat ik vind dat je moet worden aangenomen om je kwaliteiten, Precies. om wie je bent. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot werk of bepaalde functies. Dus het zal nodig zijn, maar ja, het voelt heel ongemakkelijk.
Ja, snap ik wel. Laten we kijken naar de tweede. Dat was anoniem solliciteren is nodig voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Nou ja, uit onderzoek en ook uit onze eigen onderzoeken blijkt dat je naam al een reden kan zijn om iemand af te wijzen voor een stageplek of werk. Dus op het moment dat je dan dat, hey, je naam niet zichtbaar is, maar iemand kijkt alleen maar naar iemands cv, is de kans groter dat je iemand objectief beoordeelt. Het punt is alleen, ik heb bijvoorbeeld wel studenten gesproken die onder een andere naam dan die van zichzelf gingen solliciteren en werden uitgenodigd voor een gesprek, dat ze eigenlijk die klap in hun gezicht, figuurlijk, tijdens het sollicitatiegesprek kregen. Ja. Van, ja. Ben jij Rosemarie de Vries?
Dat maakt het dubbel erg.
Zo van, ja, maar Rosemarie willen we, maar jou niet. Dus bij anoniem solliciteren, je komt wel binnen. Hè, of je hebt meer kans om binnen te komen. Maar dat wil niet zeggen dat je ook binnen bent.
Ja, dat maakt het ook weer heel erg complex, inderdaad.
Ja.
Oh. En ja. De derde is, en dat is een super actueel item, aan voetballers vragen de One Love aanvoerdersband te dragen, helpt de strijd tegen discriminatie niet.
Het dragen van de One Love band helpt heel erg, denk ik. Want voor veel jongetjes en meisjes die voetballen, zijn de echte profvoetballers natuurlijk een enorm rolmodel. Dus op het moment dat je als voetballer een bepaald statement maakt, gaan kinderen, hè, die heel erg tegen je opkijken, daar ook weer over nadenken. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel helpt.
Wat vind je dan van de KNVB die nu heeft gezegd, ja, de volgende speelrondes gaan we dit niet meer doen, omdat er ophef over was? We nemen deze podcast op in november, by the way.
Ja, vind ik heel lastig te beoordelen. Want onder die ophef zitten ook opvattingen, waarden. En ik denk dat de KNVB heeft onderschat dat er ophef zou komen. En ze dachten van, nou, als er zo'n One Love band, daar kan niemand op tegen zijn. En daarmee zie je hoe belangrijk sensitiviteit is. En dat je je verdiept in, als ik dit doe, wat zijn de consequenties? En dat je ook met de mensen die het moeten gaan dragen, met elkaar afstemt van, hoe zitten we erin? Hoe zit je in de wedstrijd?
Ja. Ja. Nou, het zijn echt drie actuele gesprekken die hier op dit moment gevoerd worden in Nederland, ja, en ook wel de rest van de wereld. Hoe staan we er eigenlijk voor als kikkerlandje?
Je kunt van alles zeggen over Nederland en hoe we ervoor staan. En het idee van tolerantie is door heel veel mensen ook wel ter discussie gesteld. En tegelijkertijd ben ik nog altijd super trots op Nederland. Dat er zoveel ruimte is voor debat. Dat je mag demonstreren. Dat je gewoon eigenlijk alles kunt zeggen wat je wilt. Natuurlijk is er heel veel nog te winnen en te leren van elkaar. Maar nog altijd vind ik Nederland een super fijn land. Ja. Waar nog steeds heel veel mogelijk is.
Ja. Wordt dat wel eens vergeten?
Ik denk het wel. Ik denk dat wij als Nederlanders best wel verwend zijn. En snel, ja, klagen. Maar we vergeten dat die ruimte hebben om te klagen en die ruimte nemen om voor je positie op te komen. Ja, dat is iets heel bijzonders. Dat kan niet overal.
Ondanks dat we nog steeds enorm trots op Nederland moeten zijn, zijn er ook nog wel stappen die we moeten zetten.
Zeker.
Wat voor stappen zijn dat? Waar moet ik dan aan denken?
Kijk, zolang het sprake is van kansenongelijkheid, als het gaat op school of in de samenleving, dat beelden van en over elkaar bestaan die echt niet kloppen. Zolang mensen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Studenten met een hoofddoek bijvoorbeeld, die worden minder snel aangenomen dan studenten zonder hoofddoek. En soms wordt tijdens een sollicitatiegesprek ook wel gezegd, nou, je mag hier wel komen werken of je mag wel komen stage lopen, maar doe dan even die hoofddoek af. Of als het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen, als je de taal minder machtig bent, wordt dat heel vaak gekoppeld aan niet zo slim. Dat is natuurlijk onzin. Dus zolang beelden over anderen bestaan, is er nog heel veel te winnen.
Nou, er is veel te doen rondom inclusie, diversiteit. Dat werd net in ons gesprek ook maar weer duidelijk. In de stelling een aantal voorbeelden. We hebben het gehad over die aanvoerdersband, over het vrouwenquotum. Welke ontwikkelingen zijn er volgens jou op dit gebied nog meer in het oog springend?
Nou, wat ik heel erg in het oog springend vind op dit moment is, zeg maar, het balanceren tussen ik en wij. Je ziet een enorme emancipatieslag vanuit verschillende minderheidsgroepen. En die komen heel erg voor hun eigen recht op. En dat is ook heel erg goed. En tegelijkertijd moeten we denk ik ook in het oog houden dat we ook een wij zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld dat als mensen heel erg opkomen van, dit heb ik nodig, dit is goed voor mij. Dat ze soms zo erg vanuit hun eigen individuele ik kijken en niet meer zich afvragen van, maar als ik dit allemaal voor mezelf organiseer, wat betekent het voor de groep waar ik ook onderdeel van uitmaak? Dus het balanceren tussen ik en wij. En dan zou ik zeggen, nou, laten we iets meer naar het wij gaan in plaats van kijken wat de ik allemaal nodig heeft.
hoe zou ik zelf daarmee morgen kunnen beginnen? Dus hoe zou ik wat meer in wij kunnen denken in plaats van ik, het individu?
Nou, altijd levelen met de ander. Als jij bijvoorbeeld iets vindt of iets nodig hebt of wat ook, nagaan ik van wat zijn de consequenties daarvan voor de ander. Dus als jij iets voor jezelf heel goed regelt, wat betekent dat voor de ander? Ja. En is dat ook eerlijk? Of heeft een ander daar last van? Of heeft een ander daar vragen over?
Ik wil wat meer gaan inzoomen op het individu. Je gaf net al aan, als je gaat anoniem solliciteren, dan word je in eerste instantie uitgenodigd, maar daarna word je toch afgewezen alleen maar om je achtergrond, om je naam. Wat onderschatten wij als we kijken naar individueel niveau? Kijk, ik ben Nederlander, ik ben wit. Ik kom uit een achtergrond waar vooral veel vrienden van mij ook wit zijn. Wat zou ik bijvoorbeeld kunnen onderschatten en de luisteraar ook? Wat op dit moment niet zo heel erg zichtbaar is.
Nou, kijk, of je wel of geen kleur hebt, dat maakt niet veel uit. Hè? Ja. Van als jij eerste generatie hoogopgeleide in een familie bent, is die stap naar het hoger onderwijs of de stap naar de arbeidsmarkt ook heel lastig.
Ja.
Want dan heb je ook geen netwerk en bepaalde culturele codes die belangrijk zijn om je op je plek te voelen in school of in de arbeidsmarkt. Die ontbreken dan ook. Dus ik denk, als je vraagt van wat kan ik doen, is in ieder geval heel erg openstaan voor degene met wie je contact hebt. En dat kan overal zijn. Hè? Dat kan in de trein, op school, op je werk. Dus ruimte maken voor de leefwereld en de beleving van anderen. En tegelijkertijd, want daar geloof ik heel erg in, dat noem je self-disclosure. Mm-hmm. Door iets van jezelf te laten zien, maak je veel mooier en intenser contact met de ander. En ja, natuurlijk, er wordt heel vaak gedacht van als je maar goed je best doet, dan haal je alles wel. Of dan red je het wel en dan krijg je die baan wel of dan haal je dat diploma wel. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus wees ook altijd heel erg geïnteresseerd in de leefwereld van iemand anders. Iemand die bijvoorbeeld mantelzorgtaken heeft.
Ja.
Of eerste generatie hoogopgeleid in een familie is. Of zelf een handicap heeft. Of nog maar heel kort in Nederland is. In zijn jeugd altijd is gepest. Het is heel belangrijk dat je daarover in gesprek gaat.
Ja.
En iemand helpt om dat vertrouwen, dat inclusieve gevoel tot stand te brengen.
Ja.
En daar zijn de meeste docenten er gelukkig heel erg goed in. Maar ook in een team hoort dat plaats te vinden. Eigenlijk overal waar je als mens samenkomt, is het belangrijk om te levelen met de ander en op zoek te gaan naar wat bindt ons. Of wat kun jij mij vertellen wat voor mij nieuw is en waar ik heel erg geïnteresseerd over ben. Dus en ook daarbij niet oordelen. Dus niet al van tevoren denken van ik heb zo'n interview met Machteld, blonde vrouw, middelbare leeftijd, allemaal dingen die ik alvast ga invullen.
Ja.
Doe dat niet. Nee. Dus blijf die onbevangenheid hebben in het gesprek met de ander.
Ja. Terwijl oordelen is volgens mij ook iets heel erg menselijks.
Oordelen
zit ook in het oerinstinct van mensen.
Ja, maar oordelen en vooroordelen zijn ook heel erg goed.
Ja.
Martin Apollo, dat is een psycholoog en daar ben ik enorm een fan van. En die heeft ook altijd het voorbeeld van als je in de jungle bent en je komt een leeuw tegen, dan moet je natuurlijk wel meteen denken, dat is gevaar en ik moet weg. Dan ga je niet eens met die leeuw praten van, bent u misschien een vegetarische leeuw? Dat is het voorbeeld wat hij altijd geeft, wat ik echt hilarisch vind. Dus vooroordelen en oordelen helpen ons ook om de wereld in te kleuren.
Ja.
En soms moet dat ook. Maar zolang ze je maar niet in de weg staan in het contact met anderen, het wezenlijke contact van mens tot mens.
Maar hoe kan ik dan toch voorkomen dat ik denk, zometeen hebben we dat interview met Machteld. Heb je haar weer vanuit Noord-Holland? Gaan ze weer over de appelbomen praten uit de tuin?
Ja, dat zou kunnen. Daar wou ik het ook net over gaan hebben. Ja.
Nee, maar hoe kan ik oefenen, trainen, leren om blanco een gesprek in te gaan en echt te luisteren naar iemands wensen, naar iemands behoeften?
Nou, dat begint al heel erg om je bewust te zijn van de oordelen en vooroordelen, de bias die jij hebt.
Ja.
Dat je je daar bewust van bent en ook de hele tijd op reflecteert. En dat kun je echt wel trainen. Op het moment dat na mij weer iemand uit Noord-Holland komt waar je een gesprek mee gaat hebben, denk je, dat dacht ik, maar even dat weg. Dus je kunt dat leren.
Dat is trouwens niet echt zo, hoor.
Zeg je nu even.
Ja, jij komt bij heel veel verschillende organisaties. Het onderwijs, werkveld, je bent in gesprek met professionals, de overheid. Door welke reacties word jij nog echt wel eens geraakt?
Ik word geraakt door de onbekendheid met en over elkaar. Dat er gewoon geen besef is van hoe iemand anders leeft, hoe iemand anders denkt. Hoe moeilijk het soms is om een bepaalde positie te realiseren. Dus waar ik nog wel door geraakt, iedereen zit toch het liefst in zijn eigen bubbel. Dat is lekker vertrouwd en makkelijk en het werkt heel, heel makkelijk. Ja, die onbekendheid met elkaar, dat raakt me nog wel eens.
En waarom?
Omdat door die onbekendheid met elkaar ga je heel snel een oordeel geven of sluit je makkelijker iemand uit. En op het moment dat je open staat voor de ander en nieuwsgierig bent en daar ook iets mee doet. Dus niet alleen maar horen en dan denken, nou, ik heb even voor de forum een gesprekje gevoerd, maar daarna ga ik weer lekker naar mijn eigen bubbel. Maar dat je ook durft je eigen opvattingen ter discussie te stellen en daarin te veranderen.
Ik ben nog wel op zoek naar de echte gesprekken die je met mensen hebt. Hè? Dus misschien wel met een vluchteling uit Oekraïne of Syrië. Misschien wel met een meisje die niet is opgegroeid in Bloemendaal of Laren. Wat voor verhalen hoor jij dan?
Ja, maar kijk, dat kunnen ook de verhalen zijn van die witte zeven vinkjesmannen. Oh ja, die werkgevers zijn en zeggen, ja, maar of docenten die zeggen van, maar ik doe het echt goed. Ja, en ik wil ook het goede doen, maar ja, help me daarmee. Maar ook ja, voor mijn promotieonderzoek heb ik bijvoorbeeld met heel veel Marokkaans-Nederlandse jongeren gesproken. En heb ik in beeld gebracht hoe zij hun identiteit vormgeven. En daarbij switchen tussen thuis, school en samenleving. He, want we zijn natuurlijk niet één identiteit. We zijn een man of vrouw, Amsterdammer of Rotterdammer of Lambertschager. je kunt misschien je religie als onderdeel van identiteit of noem maar op. Dus het switchen tussen die verschillende identiteiten, die heb ik in kaart gebracht. En ja, dat leverde ook zoveel mooie verhalen op. Maar waar ik iedere keer weer achterkom als ik met mensen praat, ongeacht wie het zijn, is van je deelt veel meer dan je verschilt. En in plaats van dat we de hele tijd maar gaan focussen op waarin we niet op elkaar lijken. Hè? Of het achtergrond is, of kleur, of hobby, of geaardheid. Maar als je je nou focust op waar je wel, hè, van, goh, als kind heb ik ook getennist. Of ik heb me ook buitengesloten gevoeld een jaartje op de middelbare school. Of dan is het leven echt veel leuker. En ik wil niet zeggen dat dat makkelijk is, maar ik geloof er wel in. Dus als je in gesprekken op zoek gaat naar wat je bindt, en zorgen dat je levelt met elkaar, ja, dat maakt het leven echt rijker.
Ja, en hier zit al een enorm waardevol advies voor elke podcastluisteraar. Dan iets anders. En ontzettend veel besproken in de media en social media, de woke-cultuur. Is dit een noodzakelijke ontwikkeling of leidt het volgens jou tot focus op eigen identiteit en overgevoeligheid van kritiek?
Ja, als het gaat over woke, dan vind ik er twee dingen van. Aan de ene kant is het heel erg goed, hè? Het wakker schudden van groepen mensen of een samenleving over thema's rondom kansenongelijkheid of situaties die ongewend zijn. Dus dat juich ik heel erg toe. Tegelijkertijd zie je ook een beweging, hè, ongeacht welke groepen dat zijn, dat er een soort opvatting is van wat wij vinden, dat is het juiste. En alles wat afwijkt is niet goed of moet worden gecanceld. Dus het wakker schudden vind ik heel erg goed. Maar op het moment dat je mensen in een mal stopt van dit is wat wij vinden en dat is onveranderlijk en dat is de waarheid, dan vind ik het minder aantrekkelijk.
Ik wil graag dieper in op inclusiviteit, diversiteit binnen bedrijven. Want steeds meer bedrijven hebben aandacht voor een inclusieve werkomgeving. Jij werkt, zoals net al gezegd, samen met verschillende organisaties, met gemeenten, met ministeries. Zijn deze organisaties volgens jou op de goede weg of moeten zij nog wel stappen zetten?
Ik zie hele positieve ontwikkelingen. In het verleden zag je heel erg dat aandacht voor diversiteit, inclusie is eigenlijk nieuw, vroeger heette het diversiteit, dat het heel erg conjectuurgevoelig was. Dus op het moment dat de economie goed draaide en er was geld, dan was er aandacht voor diversiteit. En op het moment dat dat inzakte, de economisch ging het weer slechter, dan was dat geld ook weer op. En dat zie je ook met toegang tot de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond. Bijvoorbeeld als de economie supergoed gaat, komt iedereen aan de bak. En dat is ook de eerste groep die er weer uitgaat als het slechter gaat met organisaties. Dus als je vraagt, gaat het goed? Ja, ik zie hele positieve, goede ontwikkelingen en activiteiten die in gang worden gezet. En wat ik heel erg mooi vind, van er is ook ruimte. het gesprek over thuisvoelen wordt steeds breder gevoerd. Dus het is niet een groepje hobbyisten, maar het wordt steeds breder gevoerd in de organisatie.
Wat levert diversiteit volgens jou concreet op voor je organisatie of bijvoorbeeld je afdeling?
Ja, naar de waarde van diversiteit voor organisaties is ook al heel vaak onderzoek gedaan.
Ja.
En een diverse groep kan meer botsen, maar levert ook meer op. Want op het moment dat je vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken kijkt, ja, dan krijg je per definitie een betere uitkomst.
Ik ben een beetje zoekende naar een voorbeeld daarvan. Hoe ziet het er dan uit in de praktijk?
Nou ja, ik vind ons lectoraat het voorbeeld daarvan. Wij zijn super divers. Mm-hmm. Of het nou gaat om leeftijd, geaardheid, met of zonder migratieachtergrond. We hebben mensen die religie hebben afgezworen. En mensen voor wie religie heel erg belangrijk is. En als wij het over de thema's hebben waar wij ons mee bezighouden. Of dat nou gaat om stage discriminatie, identiteit, thuisvoelen op school. Dan neem je ook een stuk van jezelf mee.
Ja.
En dat kan soms schuren, want we zijn het heus niet altijd met elkaar eens. Maar die ruimte moet je ook met elkaar nemen. Dus in mijn lectoraat zie ik dat een diverse groep heel goed werkt.
Ja. En op welke manier kan een organisatie inclusie en diversiteit nog meer stimuleren?
Ja, wij hebben samen met Halek Urashi van de VU een onderzoek gedaan naar bias in organisaties en hoe organisaties meer inclusief kunnen gaan werken.
Mm-hmm.
En wij zeggen daarin, dat moet je op 3 niveaus doen. Je moet aan de ene kant kijken, aandacht hebben voor de structuur van de organisatie. Je moet aandacht hebben voor de cultuur van de organisatie. En je moet ruimte maken voor verbinding. Dus je moet in de organisatie momenten, dit is bijvoorbeeld ook zo'n moment, momenten organiseren waar je niet alleen maar met je werk bezig bent, maar met elkaar gaat over praten over wie willen we zijn? En wanneer voel je je nou eigenlijk thuis? En wat heb je daarvoor nodig? En wat houdt ons ook tegen? Dus het gaat enerzijds om de organisatiestructuur goed neer te zetten. Dat gaat bijvoorbeeld ook over HRM, van inclusief werven. En wie geef je promotieplekken en wie niet? Het gaat over cultuur, dus die gemeenschappelijke normen en waarden. Mm-hmm. En wie willen wij zijn? En het gaat om die verbinding.
Ja.
Dus echt ruimte maken voor de ontmoeting met de ander.
En ligt bij die laatste dan ook de grootste kans?
Ja, bij het gesprek, de echte ontmoeting met anderen, het delen van verhalen. Wij hebben 2 weken geleden het plan dat we voor de CVB van In Holland hebben geschreven, gepresenteerd. Hè, over
CVB
diversiteit.
Is College van Bestuur.
College van Bestuur van In Holland, gepresenteerd. Van hoe kan In Holland meer divers en inclusief zijn? En toen hadden we ook een student gevraagd. En zij reflecteerde op diversiteit en inclusie en dan daarin ook haar eigen levensverhaal mee. En dan zie je heel duidelijk van ons verhaal, vanuit empirie en vanuit de theorie, nou, dat komt ook aan. Maar wanneer iemand zegt van ja, maar en dit is de impact van mij op keuzes die jullie maken, dan is dat veel groter.
Hm.
En in ons lectoraat werken we ook met de levensverhalenmethodiek. Dus op het moment dat wij onderzoek doen, en dat gaat ook over die 7 vinkjesmannen die werkgever zijn en al heel lang in een supercommerciële organisatie werken. Op het moment dat je met iemand zijn levensverhaal gaat opschrijven en bespreken, dat is eigenlijk al een interventie om te gaan nadenken over wie ben ik? En waarom vind ik bepaalde dingen? En waarom sta ik voor bepaalde dingen? Of doe ik bepaalde dingen juist niet?
Kun je ook de plank helemaal misslaan?
Ja, natuurlijk kun je de plank helemaal misslaan. Maar meestal gebeurt dat uit goede bedoelingen. En dat is ook zo treurig. Kijk, natuurlijk heb je mega racistische werkgevers. Die zijn er ook. Maar de meeste mensen, wat Rutger Bregman, je kunt van alles zeggen over het boek, maar de meeste mensen deugen. Ja. Maar de meeste mensen doen hun best om het een beetje leuk te maken met elkaar.
Laten we de stap maken naar het onderwijs en studenten. Nou ja, je gaf het net al aan, lectoraat speelt een grote rol. Maar welke rol kan het onderwijs en welke rol kunnen de studenten nog meer spelen?
Nou, uit onze onderzoeken blijkt heel duidelijk hoe belangrijk de rol van onderwijs is in het leven, sowieso al, van jongeren. Degene die voor de klas zat, kan je maken en breken. En school is de plek waar iedereen samenkomt, waar alle verschillen samenkomen. Dus op het moment dat in de school die ruimte voor ontmoetingen wordt georganiseerd, naast supergoeie lessen en heel betrokken docenten, is het een plek om elkaar te leren kennen, om elkaar vragen te stellen die je misschien als je gaat werken niet zo snel meer aan elkaar gaat stellen. Dus school is eigenlijk de plek waarin je echt met elkaar in verbinding komt.
Ja. En spelen de studenten ook een rol in het verbeteren van bijvoorbeeld diversiteit in een organisatie?
Nou kijk, of het nou gaat om een organisatie of een opleiding of een school, je maakt er allemaal onderdeel van uit. Het college van het bestuur, de mensen van beleid, de docenten, maar ook de studenten. Dus cultuur maak je samen. Mm-hmm. Dus ja, ik vind heel nadrukkelijk van wel dat studenten daar ook een rol in spelen. En zeg maar die stap naar de ander toe. Stel je voor, jij zegt, had het net over de plank misslaan. Stel je voor dat een docent tijdens een college een hele ongepaste opmerking maakt in de beleving van studenten. Dan kun je niks zeggen en kwaad weglopen. Of je kunt op een open manier het gesprek proberen te starten. Mm-hmm. Van ja, maar realiseert u zich wat deze opmerking met mij doet?
Ja.
Dus cultuur maak je samen en inclusie doe je ook met elkaar. En dat betekent dat iedereen elkaar ruimte moet geven om erbij te mogen horen.
Worden studenten daar ook in gestimuleerd?
Ik vind van wel binnen in Holland.
Ja? Ja. Welke manier?
Nou, dat kan via de lessen zelf. Hè. Als docent leef je het voor. Hè, van hoe je graag wil zijn en hoe je ook wil dat de klas met elkaar omgaat. Binnen in Holland heb je ook heel veel mogelijkheden voor studenten om te participeren. In allerlei dingen en ook in de studentsuccescentra. Maar wat ik ook een kracht vind van in Holland is de korte lijnen. Als je als student met het college van bestuur wil afstemmen, dan kan dat. Je kunt ze gewoon mailen en dan heb je een gesprek.
Je hebt ook onderzoek gedaan naar stagediscriminatie. En onderdeel van de uitkomsten is een ondertekening van een manifest door hogescholen, universiteiten, ministeries, studentenorganisaties en werkgevers. Wat zijn de belangrijkste pijlers van dit manifest?
Ja, dat het manifest is getekend op 13 juli in Amsterdam door de minister was echt wel een van de hoogtepunten uit mijn lectoraatsbestaan. Daar hebben we heel hard voor gewerkt. Samen met Wotte Zijlstra van de Haagse Hogeschool heb ik het manifest geschreven. Een van de belangrijkste perspectieven in dit manifest is dat het een vraagstuk is waar je met elkaar mee aan de slag moet. Dus en studenten en het onderwijs en het werkveld. Mm-hmm. Want heel vaak wordt een schuldige aangewezen of een actor die niet hard genoeg zou werken of heel erg uitsluitend is of wat dan ook. Maar wij hebben, ook dat blijkt weer uit ons onderzoek dat we overigens samen met studenten hebben gedaan, dat op het moment dat je er een gemeenschappelijk vraagstuk van maakt en niet mensen op voorhand dan gaat beschuldigen dat ze iets verkeerd doen, ja, dat is heel erg helpend.
Ja.
En in het manifest wordt echt opgeroepen voor scholen om werk te maken van een veel betere stagevoorbereiding dan nu het geval is. Hè. Heel vaak voelen studenten zich toch een beetje in het diepe gegooid. Is het pas in het derde jaar dat ze een korte voorlichting krijgen en dan wordt van ze verwacht dat ze het zelf wel redden. Wordt ook opgeroepen aan werkgevers om open te staan voor alle studenten. En niet alleen maar studenten die al binnen je team werkzaam zijn, een beetje daarop lijken. En in onze onderzoeken roepen we ook studenten op, en dat zeggen ze zelf ook, dat ook zij hebben een rol. Hè? Een stageplek vinden betekent ook op zoek gaan en je inlezen en een mooi cv schrijven. Ja. Mm-hmm. Dus het zijn drie groepen die allemaal iets moeten doen. En daarbij moet je elkaar scherp houden als er sprake is van uitsluiting.
Mm-hmm. En het is ontzettend mooi dat dit manifest is ondertekend. Maar je moet het nog wel realiseren.
Ja, maar aan het manifest zit een werkprogramma vast.
Okay.
En dat wordt uitgevoerd door ECHO. En het wordt gemonitord door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van OCW. En vanuit OCW mag ik dat doen, dus daar ben ik super trots op. En dat werkprogramma, dat is gericht op het werkveld, studenten en scholen. Dat gaat 3 jaar duren. Dat is net begonnen, net na de zomervakantie. En dat is heel erg bedoeld om zowel studenten, docenten als het werkveld handvatten te geven om stagediscriminatie te voorkomen.
Mm-hmm. Wat is een voorbeeld van zo'n handvat?
Nou, een handvat voor docenten is bijvoorbeeld van op welke manier bereid je studenten goed voor op stage? Wat behandel je allemaal in stagevoorlichting? Wat doe je wel en wat doe je niet? Heel lang is gedacht van in het hoger onderwijs is geen stagediscriminatie. Want er zijn volwassen studenten die kunnen het allemaal zelf. Totdat uit onze onderzoeken bleek van ja, maar ook in het hoger onderwijs is sprake van discriminatie. En toen is eigenlijk heel snel een landelijke werkgroep opgericht. Ja. En is dat manifest daaruit voortgekomen.
We hebben veel onderwerpen behandeld in deze podcast. We zijn langzaam aan het einde gekomen. Wat is het laatste advies wat je nog wil meegeven aan de luisteraar? Wat kan ik nu doen om een eerste stap te zetten in de goede richting?
Nou, mijn advies is waar we het in het begin ook over hebben. Die openheid, die onbevooroordeelde openheid naar de ander. En ook nieuwsgierigheid. En niet nieuwsgierigheid op een verkeerde manier, maar echt dat je wilt weten hoe de ander denkt. En dat je daarbij ook een stukje van jezelf laat zien. Dus advies is van verbind je met de ander van mens tot mens.
Ik heb hier op de gang, we nemen deze podcast op in Diemen, een tijdmachine staan. Stappen we zo meteen in. Jij denkt, we gaan met de lift naar beneden en even schieten richting de toekomst, 2030. Waar praten we dan met elkaar over?
Ik denk dat we nog steeds over hetzelfde praten als nu. Maar dat we toch wel aanzienlijke stappen hebben gemaakt in het verminderen van kansenongelijkheid. Maar we zitten nu op dit moment in een hele spannende levensfase. Hè? Oorlog in Oekraïne, toenemende polarisatie in de samenleving. Ik zou veel liever willen hebben gezegd van nou, in 2030 leven we allemaal nog lang en gelukkig en zien we geen verschil. En iedereen is, ja. We zijn allemaal inclusief. Volgens mij gaan we een hele spannende tijd tegemoet. En ik hoop natuurlijk dat we daardoor juist meer zorgzaam zijn voor elkaar en omkijken naar elkaar. Maar ik ben ook wel bezorgd. Ja, de hardheid van het debat en polarisatie in onze samenleving. Het ik centraal in plaats van het wij. Ik ben heel benieuwd. Maar wij kunnen met het lectoraat kleine bijdragen leveren om iets meer te focussen op het wij. En het belang van denken over wij.
Precies. En ik hoop dat we een hoop luisteraars hebben geïnspireerd met dit verhaal. En dat we allemaal een steentje kunnen bijdragen aan een mooiere wereld.
Dat hoop ik ook.
Dankjewel, Machteld.
Graag gedaan.
Heel veel succes met alles wat er nog gaat komen.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Machteld de Jong. Wil jij je verder laten inspireren of meer weten over de onderzoeken van Machteld? Bekijk dan in holland.nl/onderzoekers-over-de-toekomst. En druk nog even op die abonneren knop om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe afleveringen. Tot de volgende!